Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
Ik moet zeggen, jullie zijn ook echt creatief. Gegenpressing podcast. Ik heb dat woord nog nooit gehoord.
Korte. Dessers. Het zal toch niet? Het zal wel. Dessers. Tegen alle verhouding in. Maakt 7 minuten voor tijd. Edel van Dak.
Het kan 2-2 worden. En het is 2-2 door Lokhoff. Mister MAC.
Manu Garcia, slalom naar de 3-1. Oh, de slalom. Wat een goal.
Ik ga wel iets drinken, ja.
Een goedemiddag, dit is aflevering 44 van seizoen 4 van Gegenpressing. Podcast van BN de Stem over NAC. En we zijn met z'n drieën weer lekker aan de keukentafel, een bakje koffie erbij. Om een leuke NAC week vol nieuws te bespreken. Misschien gaan we het hebben over wat trainingscomplex perikelen. Misschien gaan we het hebben over niet één, maar twee enfants terribles die geschorst zijn. Misschien gaan we het hebben over verdedigen, over een punt waar niemand rekening mee had gehouden. Maar ik denk dat we jullie kennende even moeten beginnen met het sportnieuws van het afgelopen weekend. Hè?
Nee, niet doen.
Ja, ik heb daar dus niks van kunnen zien. Dus ik zal in Groningen.
Gewoon niet doen.
Potverdikkie.
Hij bedoelt niet Parijs-Roubaix.
Nee, dat weet ik. Wat is het? RBC?
Nee, ik doelde wel op Parijs-Roubaix.
Oh.
Nee, ik dacht ja, anders beginnen jullie er zelf over. En ik heb er inderdaad ook niks van gezien.
Ik ga het wel integraal terugkijken de laatste 2-3 uur. Gewoon omdat...
Ja, dan mis je de waaiers, hè?
Nou, dan ga ik gewoon 4 uur terugkijken. Ja, ik vind het allemaal prima.
Maar leg jullie nou eens uit wat dat is met die douches.
Ja, dat vind ik ook wel een apart fenomeen. Hè? Toevallig zat ik net nog een podcast erover te luisteren, maar op weg hier naartoe. Maar daar lopen dus mannen, vrouwen, de dag ervoor is de vrouwenwedstrijd, die lopen dan met een toilettasje naar zo'n douche. En dan kan het hele journaal vanaf de schouderpartij aanschouwen hoe iemand even zijn haar in de shampoo zet. En het is wel traditie en zo, maar het is best wel... Surreel.
Kan dat allemaal nog?
Voor mij kan het zeker. We moeten ook niet te flauw worden allemaal. Maar,
nee, grapje.
Nee, ja, dat kan wel. Ja, het was wel prachtig. En die Mathieu van de Poel. Dan zeggen mensen dat een paar tegenstanders zijn afgehaakt. Maar hij rijdt ze gewoon allemaal op een half uur.
Ik vind het gewoon mooi. Ik heb dus alleen een korte flauwe gezien. Wat video voor me. Maar dat stuk waar hij wegdemareert. Gewoon gaat zitten. En gas gaat geven. Ja, schitterend. Ja,
dat is wel geweldig.
Ja, een machtsvertoon. Ja,
het zijn, net zo'n machtsvertoon als Feyenoord tegen Ajax.
Het zijn hand in de broekweken voor de wielerliefhebbers.
Ja, het is geweldig. En dan zaterdag is er weer de Amsterdam Gold Race.
Ja, dat vind ik dan een stuk minder. Maar...
Ja, nou ja, ik heb de laatste keer dat Van der Poel hem won, was een van de meest aparte finishes ooit van de koers.
Nee, dat klopt. Maar misschien dat Leo van Vliet... zich wel professioneel kan opstellen, zodat het ook afkomt van het stigma kermiskoers toen met Poggi. Nee, maar over het
wielrennen... Met Mathieu ook, hoor.
Over het wielrennen, niets dan lof. Ja, het is gewoon om te watertanden. Gewoon iedere pedaalslag, iedere minuut, iedere seconde. Ik kan er echt geen genoeg van krijgen. Maar totaal een andere wereld dan...
Ik moet zeggen trouwens, ik wil het ook nog wel even benoemd hebben, maar we hebben het wel eens over casino verdedigen gehad, hè?
Ja.
Nou, ik had gisteren ook mijn eigen momentje van casino verdedigd. Gewoon totaal verkeerde inschatting. Maar ik denk, ik maak het maar zelf. Want het zal morgen bij Beek vooruit ook gebeuren. Maar ik voelde me een beetje Boyd Lucas op zijn achterste benen. En kwam het doelpunt uit. En dus zei je overal... Ik denk, ja.
Tegen wie spelen
jullie? Kan doen. SSS. SVSSS.
Ja, maar word jij net als Boyd dan ook op het middenveld gezet, of niet?
Nou, dat de trainer wel moeten doen om daarna de grip terug te winnen, natuurlijk. Achter de spitsen. Nee. Ja, Boyd op middenveld.
Is het bij Beek vooruit ook crisis, of niet? 6 keer bij verloren, hè?
Ja, want we zijn vorige week zelfs gaan bowlen om de plooien glad te strijken. Dus,
wil ik een ronde tafel gesprekken?
Ja, nou ja, we staan wel een soort kring dan op dinsdagavond weer... te luisteren dat we allemaal een spiegel nodig hebben en harder moeten werken en voor elkaar. Ja, dat hoort er allemaal bij. Dennis.
Maar het contract is gewoon wel verlengd, hè, van de trainer. In tegenstelling tot bij NAC.
Ja, maar ze gaan wel flink doorselecteren. Oh, ja. Hoor, in de spelersgroep. Ze gaan flink doorselecteren. Nee, nee, dat gebeurt bij een kalme club. Het ligt ook niet altijd aan de trainer. Hè? Soms ook wel.
Ja. Heb jij de wedstrijd wel kunnen kijken?
Ik heb de wedstrijd zeker kunnen kijken. Tot, moet ik zeggen, tot en met de 1-1.
Tot jij de warming-up in moest?
Ja, ja, ik heb eigenlijk alles gezien tot de 1-1. En ik moet zeggen dat ik wel aangenaam verrast was. Niet per se door de manier van spelen, maar wel door de wijze hoe NAC zich in fases van de wedstrijd onder de druk van Groningen uitvoetbalde. En ik wil gewoon als eerste gelijk benoemd hebben, want dat over dagvers product gesproken en over golfbewegingen gesproken, maar Tijn Troost die wisselt de 3 net zo makkelijk af met de 9, want die heeft gisteren gewoon de beste wedstrijd uit zijn nog prille carrière gekiept. En die was gewoon, ja, hoe zeggen ze dat in voetbaltermen, outstanding, vond ik.
Ja, dat vond ik ook.
En en daarvoor, want je hoort toch wel, ik zat gisteren in een voetbalkantine in de buurt van Tilburg. Dus Udenhout,
denk ik. Ja.
Nou, het is niet dat Willem II heel erg in een regio leeft zoals NAC, maar bij ons staat er dan gewoon ineens 20 man eerst naar NAC te kijken. En in het begin hoor je nog een paar keer bij elk afstandsschort mensen oes en aas. Want ik ben toch een beetje bang als die een keer vanaf 20 meter op goal vliegt. Maar ja, daarna stond gewoon die hele kantine op zijn kop omdat NAC op voorsprong kwam. Dat vond ik ook wel mooi om toch te zien dat het toch... Ja, en datzelfde met die uitsupporters. Hè? Die rijden, moeten zich om 7 uur moeten ze van huis weg.
Ja, zijn geen
7 uur 's ochtends. Ja, daar wil ik toch wel even een dikke pluim voor uitdelen. Dat je met 700 mensen om 7 uur 's ochtends de deur uitgaat. Om 11:15 in een tijd van sportieve crisis na eigenlijk jaren van sportieve downswing waar de club in is gebracht van negativiteit, et cetera. Dat ze gewoon met 700 man daar naartoe gaan. Notabene naar Groningen, dat al 58 wedstrijden achter elkaar heeft gewonnen. En daar toch gewoon heen gaan. En dan merk je toch dat... of nou binding met een elftal, met een trainer, met een club of wat dan ook wel of niet is. Dat die mensen zijn eigenlijk de club. En dat vond ik toch wel die foto's en die beelden van zo'n uitvak dat daar vol zit om 11:45 in Groningen. Die niet de luxe hadden zoals onze Spaanse Kroaten die tegenover om eerst al de avond ervoor lekker in Groningen een hapje te gaan eten en... op stap te gaan, maar die gewoon om 7 uur in zo'n bus zitten.
Ja.
Met een beperkt aantal versnaperingen. Want dan weten wij vaak nog niet eens dat die bussen die zitten ook aan een maximaal aan versnaperingen. Dus op de terugweg heb je ook niks meer. Dan is het op een houtje bijten.
Ze kwamen nog op ESPN goed bovenuit.
Ja, was schitterend. Misschien moet ik wel vaak om 11:45 gaan spelen op zondag. Nee, maar dat vind ik toch wel. We hebben ook veel op. Wanordelijkheden natuurlijk kritiek gehad, maar ik zit ernaar te kijken en dan denk ik, ja, dat is toch schitterend. En dat maakt NAC ook wel zo mooi natuurlijk.
Hey, die pluim voor Troost, terecht. Jij schreef dat ook, Jadran. En wat jij ook schreef is dat hij mag nog steeds niet met het journaaien praten. Hè?
Ja, tot zover de positieve noten. Met dank aan Joost. We gaan nu over op... Nee, hij mag nog steeds niet praten.
Want je had hem weer aangevraagd omdat hij gewoon...
Nou, het is eigenlijk heel eenvoudig. De communicatieafdeling vraagt altijd, dat weten jullie allebei ook, 5 minuten voor, of 10 minuten, tussen 10 minuten voor tijd ongeveer, 5 minuten voor tijd wie je wil spreken. En dan geef je wat namen door. En dan over het algemeen is dat prima. Maar bij Tijn Troost is er nog steeds een nee. En dat geldt niet alleen voor BNSTEM, dat geldt voor alle media. Dus ook landelijk.
Ja, ook Troost,
ja, ook ESPN. Troost wordt nog steeds uit de wind gehouden. Een volwassen knul van 21 jaar. Die zijn leven in Breda heeft. Die iedereen kent. Die dag en nacht met iedereen praat. In de supermarkt, in de stad, op het terras. Zijn vader een bekend figuur. Maar owee, als Tijn...
Dat hij verbaal wel sterk is eigenlijk.
Ja, verbaal heel sterk. Maar owee, als Tijn Troost even vertelt... dat hij hartstikke blij is dat hij terug is. En dat hij er hard voor gaat werken om de nummer 1 te blijven. Dat hij hoopt... Dat NAC zich gaat plaatsen voor de play-offs. En dat hij geleerd heeft van de periode dat hij op de bank heeft gezeten. Dat hij daar een betere keeper van is geworden. Owee, als Tijn Troost dat zegt. Ja, het zal maar gebeuren. Hè? Dus je wordt Al wekenlang uit de wind gehouden.
Terwijl hij de teammanager wel te woord stond, zag ik.
Ja, nee, dat we hebben ontzettend veel te bespreken. Maar dat was wel heel bijzonder. De voormalige ster van de show. Wie die is getransfereerd
John naar Karel, daar zit hij nog ergens onder.
Kletsen met Karel is nou een rubriek in de kleedkamer van NAC. Elke week moet er een met Karel kletsen, denk ik.
Ongelooflijk, ja.
Tijn was deze week de gast in de aflevering Kletsen met Karel. Nee, ja, ik zit jouw verhaal te lezen, Adran. En ja. Dat zijn dingen die krijg je van de televisie natuurlijk niet mee. Al die dingen die ook buiten het zicht van de camera's plaatsvinden. Ja. Buiten het gezicht van de microfoons. Maar dan, en ik heb nu al een paar mensen die daar iets over hebben laten weten. Dat de teammanager schijnbaar ook verantwoordelijk is voor de coaching van zijn spelers. En de... tactische aanwijzingen naar de keeper.
Ik wil een nuance aanbrengen. Ik weet niet of hij verantwoordelijk is. Wat ik zie en wat ik hoor, want de perstribune zit pal achter de dugout. Je hoort op een gegeven moment, ik dacht van, ik hoor het niet goed. Want ik dacht misschien een kleine zonnesteek, want de zon stond pal in mijn gezicht. En op een gegeven moment begint hij, Tijn! En ik denk, hè? En nog een keer te kijken, Tijn met een lange bal. Rustig. Dus dan vraagt hij of Tijn gewoon niet zo snel de bal weer in het spel wil brengen. Vervolgens schiet Tijn een keer de bal over de zijlijn. En dan wordt hij weer boos, Tijn. En dan continu. En dan geeft hij hem ook tactische aanwijzingen aan Tijn. En dan kijk ik wat verder op de bank en daar zit Gábor Babos.
De keeperstrainer.
Op papier, met de officiële functie, keeperstrainer.
Doorlopend contract als enige van de staf.
Als enige van de staf mag hij blijven. Vanwege
technische
de
staf, hè? Want John Carlsen valt niet onder de technische staf.
Nee, John Carlsen is geen technische staf, hij is teammanager. Daarvoor hebben wij hem ook voorgedragen bij de Gegenpressing podcast.
Daar hebben wij allemaal wel lekker geregeld.
Goed geregeld voor hem. Om een rol als ambassadeur of vertegenwoordiger naar buiten toe. Of teammanager, gewoon vliegwiel. Maar niet voor de technische staf. Maar in één keer bemoeit hij zich met het tactisch concept van de keeper. Babos beweegt niet. Die heeft een oortje in en die heeft een A4'tje voor zich. En... ja, die doet niks. En niemand, want Van Gassel stond een paar keer voor de dugout. Niemand kijkt ook vreemd op of reageert naar John Carlsen. Het gaat gewoon door heel de eerste
helft. Ik zou het ook wel een beetje potzielig vinden als Gábor dan ernaast gaat staan, hoor. Dus ter verdediging van Gábor zou ik zeggen dat ook hoogst... Nou, ik vind het sowieso al vrij opmerkelijk om als keeperstrainer gedurende een wedstrijd constant te gaan coachen op een doelman. Want dat zie je natuurlijk nergens. Ja, met standaard situaties misschien of in de rust.
Ja, daar is
maar laat een keeper... Die wordt toch klaargesteld.
Ja, maar John Carlsen is geen keeperstrainer.
Nee.
Die is teammanager. Die moet het papiertje inleveren van de wissels.
Ja.
Maar ja, John Carlsen, die zien we ook in de... Want de communicatieafdeling is helemaal een drama bij NAC. Niemand weet eigenlijk precies wie wat doet. Maar John Carlos is na wedstrijden, jij hebt het ook al gezien, jij ook Joost, altijd te vinden in de catacombe beneden. En die dirigeert dan de spelers naar ESPN, naar ons. Heel af en toe is B-Side Reds, dan gaat hij daar ook naartoe. Bij Jong PSV, daar was jij bij.
Ja.
B-Side Reds was erbij. Moest ik ook in één keer aan denken. John Carlsen liep daar. En op een gegeven moment Van Gassel, die kwam bij ons. Die kwam bij BZ Reds. En volgens mij bij ISP. En dan zegt hij, trainer, nog 2 minuten, want de bus. En dan staat hij overal alles te regelen. En communicatieafdeling, die staat erbij. Kijkt ernaar, weet je wel. En denkt van, ja, oké, wat is jullie functie? Gisteren ook weer. Ja, geen Tijn Troost, helaas. Ik bedoel, volgens mij vinden de vrienden van Tijn Troost het hartstikke leuk om te lezen hoe Tijn Troost erover denkt. Dan staan we met Garber te praten. En ja, John Carlsen, die komt hem netjes afleveren.
Ja.
En de communicatieteam maakt zich alleen maar druk om een tweetje wat je de deur uit doet. Wel, dat is
falie gekregen.
En de grote man, de spindokter, de censuurpolitie in hoogste eigen persoon, die was er gisteren dan weer niet bij. Chris van Eijnatten, want daar komen we straks ook nog op.
Ja.
Het is ontzettend ondoorgrondelijk en ondoorzichtig. Maar het is wel... ik vraag me af hoe Gábor Babos op de bank zit. Want ja, wij horen ook links en rechts dat op Sundert... Tijn Troost ook vaak, of tenminste soms, apart wordt genomen door John Carlsen. En dat ze dan ook...
Misschien is het ook wel een verzoek van Tijn zelf natuurlijk. Gábor, vind ik het ook prettig om jouw expertise even in te schakelen. Ja, dat wij natuurlijk niet.
Dat zou kunnen.
Maar dan dat ziet er nog steeds wel vrij potsierlijk uit dat een teammanager aan... Dat zie je nergens.
De vorige
team... Jan Siemering heb ik bij Ajax in de Kuip niet zien coachen. Dat iemand misschien zijn tennisrekken moest pakken om...
Nu is Jan Siemering natuurlijk... geen voetballer geweest. Dat spreekt het voordeel natuurlijk voor Carlsen dat hij zelf keeper is geweest.
Ja.
Maar ja, dit is natuurlijk wel een gekke situatie. En dat valt intern, maar dat valt nu extern ook menigeen op. En ja, god. Ja, als ze dat zo willen, maar dat geeft wel een beetje aan dat die technische staf een beetje uit de balans is.
We komen straks terug bij de technische staf en ook bij de communicatieafdeling.
Nou ja, Joe Karelsen is natuurlijk boos op ons.
Ja, is hij boos op
ons? Ja, nou ja, dat mag ook wel gezegd worden. Ik bedoel, hij is hier kent aan huis geweest. Wekelijks heeft hij 10 minuten tot 15 minuten zendtijd gehad, een jaar lang. Ik bedoel, ja, mag toch benoemd worden of niet?
Ja.
Of vinden jullie van niet?
Nee, zeker.
Nee, hij mag alles benoemen.
Nee, maar hij heeft die wekelijks 10 tot 15 minuten zendtijd gehad in het jaar van de overname. Meneer Karelsen heeft overal zijn kritiek over kunnen uiten, zijn grieven kunnen uiten over alles wat er toen gebeurde. Ook over de Haagse kliek, maar ook over het overnameproces, over alles. Maar ja, blijkbaar mag je dus geen kritiek hebben op mensen die naast hem staan. Want we hebben wel eens wat hier over Ton Lokhoff gezegd, is een rol assistenttrainer. En sindsdien... Ja, praat hij niet meer met ons, negeert hij ons. Hij loopt jouw straal voorbij, hij loopt mijn straal voorbij. Hij doet net of we niet bestaan. Een hele gekke, ongezonde situatie. Want je mag blijkbaar op alles en van iedereen kritiek hebben. Maar als het op zijn kringetje komt, zoals Joost het vorige week omschreef. De kliek, wel. Als het daar over iemand iets gaat, dan is meneer eens een wiek geschoten. En dan kan je blijkbaar niet meer normaal en verhelderend nadenken. Ja, dat past niet bij een club als NAC. En dat past ook niet bij John Kaasen zoals wij hem ooit hebben leren kennen. Met dank aan de podcast. Wat hartstikke leuk was en informatief en grappig. Maar hoe zei jij Dennis vorige week? Het is een... Hij gedraagt zich als een klein kind.
Oh, zo. Ja. Ja. Ja.
Ja. Dus dat.
Hey, ik was even kwijt. Ja, ik zeg wel vaker dingen.
Het is ook fascinerend.
Dat de teammanager is natuurlijk net als een scheidsrechter. Dat is een soort van ober binnen de spelersgroep. Die moet gewoon moet faciliteren. En die verder een soort van vertrouwenspersoon moet zijn. En daarbuiten is hij natuurlijk niet de man die spelers op een technische zaak of op andere soort dingen moet aanspreken. En zeker geen... collega, trainers of andere mensen. Hij moet gewoon zorgen dat de bus op tijd rijdt. Dat er een oefenwedstrijd wordt geregeld in Sevilla. Of straks in Prinsenbeek of Hoeve of Molenschot of Sint-Oederode. En dat er een trainingskamp wordt geregeld met alles erop en aan. En een bonte avond. En die bonte avond, daar is hij verantwoordelijk voor. Al dan niet de samenspraak met de spelersraad. Maar ja, ik ben het wel mee eens dat... Ja...
Hij bemoeit zich ook. Ik ben nog in het begin van het seizoen. Toen jij
hoeft niet met een megafoon door de keuken van Zundert te lopen.
Nee, bij wijze van spreken. Kom op. Jij vroeg in het begin van het seizoen een paar keer Jan van den Berg aan.
Ja. Toen zei hij van... alweer van den Berg?
Ja, dus hij bemoeit zich ook gewoon welke speler naar beneden moet komen. Maar volgens mij... Daar is dan toch een communicatieafdeling voor?
Ja, die communicatieafdeling... Ja,
we kunnen het nu meteen ook
over.
Nee, ik wil eerst even naar het volgende. Want we hebben vorige week gezegd... het ultieme examen van Van Gastel. En we waren ook aan het speculeren... wat zou er gebeuren als NAC... volledig zoekgetikt zou worden in Groningen... waar toch de angst een beetje voor bestond.
Dan was de laatste wedstrijd van Gastel geweest. Precies.
Het deed me een beetje denken aan mijn Atheneum-examen. Je moet gewoon goed berekenen en spelen... waardoor je met hakken over de sloot je papiertje toch, toch in handen gedrukt krijgt.
Zo heb jij dat gedaan. Ja. Jij bent een jaar blijven zitten.
Ja, ja.
Van Gastel niet.
Ja, dat had ook andere oorzaken, hoor. Dat had ook...
Nee, maar hij is geslaagd. Ik bedoel...
De puber in de blauwe of die had ook andere dingen soms dan school.
Nee, het team heeft het signaal afgegeven dat ze in ieder geval voor deze wedstrijd wel als groep kunnen opereren. Wel solide kunnen zijn. Wel bereid zijn tot het uiterste te gaan. Wat tegen MVV totaal niet was. Dus de trainer, de spelers hebben laten zien blijkbaar dat de trainer hen nog wel kan raken. En dat hij ze nog wel kan motiveren. Of dat hij de juiste snaar weet raken dat de spelers zo'n prestatie al leveren. Dus hij mag door. Maar ja, na vrijdag kan ook alles alweer anders zijn natuurlijk. Als je van Dordrecht met 3-0 verliest thuis. Maar voorlopig... Ja,
want verder betekent dit punt niet zo heel veel.
Het is verdedigen en tegenhouden. En dat heeft NAC uitstekend
Het betekent wel dat als je in de play-offs een tegenstander van die kwaliteit treft... dat je op bezoek bij zo'n ploeg, dat je daar wel gewoon overeind kan blijven.
Ja.
En het betekent in de ranglijst en in de strijd om een ticket voor de play-offs niet veel, dat punt. Maar in de wetenschap dat NAC hoogstwaarschijnlijk toch die play-offs gaat halen. Ik zie 5 wedstrijden voor het einde nog steeds het gat van 4 punten, geloof ik, of 5 punten.
Ik doe wel een kleine... Deze, we nemen nu maandagmiddag op, stel, Emmen wint vanavond. Dan wordt 2 punten. Ja. En Dordrecht NAC. Ik zie NAC als ze daar bijna gelijk spel kunnen halen. Gezien hoe Dordrecht voetbal, dan mogen ze al de handjes dicht
krijgen. Ja, maar ook dan... kijk, NAC heeft in principe een plaats over. Hè. Dus als er één ploeg langs zijn komt...
Ja, precies. En dan de MVV,
gaat er in principe niks gebeuren.
Nou, dus. Maar even. Hebben jullie naar die vierde periode gekeken, jongens?
Ja, we zijn al 4 wedstrijden onderweg. Ja, okay.
Telstar, MVV,
ja, maar de,
Ruud kijk, Brood met Topos.
Ja, maar NAC krijgt zelf Topos nog. Dus heeft zelf in de hand. Maar normaal gesproken gaan die play-offs behaald worden. En dan is zo'n resultaat bij Groningen gewoon een... voor de spelers in ieder geval het idee dat we met de juiste... En veldbezetting, et cetera, en al die clichés, dan is daar gewoon een resultaat aan.
En onbaar, ik bedoel, als je wat meer geluk had gehad, dan je had hem ook nog kunnen winnen daar.
Positieve puntjes naast Troost?
Ja, oké.
Hadden we nog positieve puntjes naast Troost?
Ja, Jan van den Berg. Voor mij weer de beste speler.
Ja, ik kreeg gelijk natuurlijk zijn plek terug. En tegen de helft, Kemper gewoon op de bank bleef.
Ja, maar de eerste helft even die actie van Jan van den Berg, dat hij onbaar voor de keeper zet. Ja, ja dat vind ik gewoon... lijkt me bijna niet te houden, die speler. Die is bijna 30. Dat is onmogelijk dat er geen eredivisieclub hem wil hebben. Daar kan je als eredivisieclub nog 3 jaar mee spelen.
Nee, maar die gaat gewoon, als NAC niet promoveert, gaat hij gewoon naar de eredivisie. En wij steunen Jan daarin, toch?
Zeker.
Ja, tenzij zijn contract in Breda zo goed is. En we weten dat in Breda bepaalde contracten ook heel goed zijn. Maar dan moet NAC bijna dat contract gaan opwaarderen al, denk ik. Maar ja, het lijkt me vrijwel onmogelijk. Nou,
ik denk voor je, want Jan is natuurlijk, die voelt zich als een vis in het water in Breda ook goed aan te rijden vanaf Antwerpen. Hij heeft zich helemaal vereenzelvigd met alles rondom de club, supporters, alles wat ermee te maken heeft. Ik denk dat die liefst wel zou blijven. Maar,
ja, maar
hij wil natuurlijk wel die eredivisie.
Kijk, dit soort dingen ben ik altijd wel een beetje voorzichtig mee. Want hij zit hier nog geen jaar. En misschien over een jaar zeggen ze bij Sparta hetzelfde. Of bij Heerenveen.
Net als toen met Olij. Hij krijgt nu een kindje. Voor hem is wel prettig. Antwerpen, Breda of Rotterdam. Maar niet dat hij in Heerenveen of Groningen moet gaan voetballen.
Zijn oude clubje is ook geprobeerd, hè? Beerschot.
Ja, met Dirk.
Met Dirk. En Welat.
Ja, klopt. Ja. Nee, klopt. Maar ik moet zeggen, die actie dat hij in de eerste helft onbaar vrij speelt. Ja. Ik zou als je deze acties hebt bij al een keer of 15 gezien dit seizoen. Als je scout bent van de Eredivisie Club, middenmoot, laten we zeggen, alles vanaf plek 12 tot 6 Ajax dagen later, dan pak je hem toch op.
Oh, zelfs bij Ajax zou
je... Ja, nee, oké. Okay. Ik denk dat uiteindelijk de lat daar ook omhoog gaat. Maar dat lijkt me onmogelijk. Die moet gewoon naar de Eredivisie.
Ja, zeker.
Daarover, ik vond die Royo eigenlijk wel goed spelen. En die vond ik ook zijn beste wedstrijd van het seizoen.
Ik vond het eigenlijk wel zonde van Kemper. Ik zat gisteren ook na te denken... 4-4-2 prima, beter dan 5 verdedigers achter of 3 centraal. Maar ik vind het wel zonde dat iemand als Kemper dan naast de pot pist.
Nee, maar Kemper hoort niet op de bank te zitten.
Ja, nee, oké. Okay, jij zegt dat wel makkelijk, maar waar zou hij dan moeten spelen? Dat bedoel ik.
Ja, voor Royo.
Ja.
Ja, ik vind Royo in balbezit wel gewoon een goede speler.
Ja, maar ja, ik vind hem niet bijzonder.
Nee,
vond hem gisteren goed spelen, maar ik vind Royo niet bijzonder. En ik vind Kemper wel wat extra's toevoegen, zeker in belangrijke wedstrijden straks. En ik vind ook dat Kemper zich wel bewezen heeft. Alleen het is wel...
Ik moet wel zeggen, als... daar komt hij weer. De technische staf al sterk blijft vasthouden aan Lucas op rechts vanwege en terecht zijn arbeidsethos en alles wat hij brengt. Ja, Kemper is natuurlijk wel gewoon een betere back dan Lucas. Dus dan zou je ook geen reden moeten bedenken dat Kemper niet zou moeten spelen.
Ja, op links.
Ja, natuurlijk.
Dan vinden ze waarschijnlijk allebei de linksbacks beter dan allebei de rechtsbacks.
Ja.
Dus ja, ik vind het ook wel jammer, hoor, want Kemper vind ik nou net een van die spelers. Ook dat verhaal met jou dat hij tussen de harde kern gaat staan. Het is gewoon een puur... Ik denk dat bij hem is het ook niet gespeeld.
Nee.
En dat vind ik het mooie eraan. Het is gewoon echt een ouderwetse rauwe voetballer die ook gewoon echt...
Want even, daar hebben we het vorige week niet over gehad, maar tegen MVV. Hè, hij vertelde toen in het interview dat Pijpie helemaal leeg was. En na 75 minuten. Maar het was gewoon een afspraak... ik weet niet waarom we daar het niet over hadden, maar het was een afspraak gewoon dat hij maar 60 minuten zou spelen. En bij die 1-2, daar lag hij al op apengapen. Dus die nederlaag, even nog het retroperspectief, alle credits voor de trainer nu. Maar die komt ook op zijn konto tegen MVV. Want hij had hem er al lang af moeten halen na 60 minuten. En hij liep daar nog rond. Hij kon hem niet meer. Hij was al lang dood
vind
op.
Ik,
en dat was al vooraf afgekaderd namelijk.
En laten we heeft nou geen slechte geschiedenis met dit soort blunders. Ja, dat vind ik. Daar kan je horen natuurlijk wel een beetje van klappen als je gaat horen dat Kemper na 60 minuten eraf moet vanuit zijn medisch.
Ja, maar het was toch afgesproken zo.
De opbouw, ja, dan kan je nou een gif in innemen dat als hij nou twee keer speelt dat hij geblesseerd raakt. Ja, ik vind het echt.
Maar goed,
enorm amateuristisch ook. Sorry dat ik het zeg, maar ik neem aan dat de medische, dan kun je allemaal verwijzen naar medische staf, maar die geven gewoon adviezen. En uiteindelijk bepaalt de technische staf, laten hem staan. En je verliest die wedstrijd ook nog tegen MVV. Hè? Ja, laten we nou even wel zijn.
Waar hij de af wordt gelopen in de omschakeling bij dat doelpunt.
Ja, nou ja, en met een beetje pech loopt hij zijn hamstring eraf. Ja, ik noem maar wat. Ja, dan is hij nog verder vanuit.
We hebben hetzelfde als met Petri het 6 maanden geleden. Ja,
dus, goed dat je die naam noemt, want ik wilde net...
Bewust.
Ik wilde net zeggen, wie er in de Groningen niet bij was, ondanks dat de selectie steeds fitter werd, was onze struikrover, zoals we hem hier hebben genoemd. Hè? Ja, maar onze struikrover was weer aan het struikroven.
Zo
kennen wij hem toch?
Ik had wel mooi. Ik had een stukje geschreven en daar onder andere benoemd dat Peter het toch wel een lastige jongen was.
Ja, die reconstructie werd van Gassel deze week in de VI.
En hij... En dat werd vanuit NAC in een statement werd eigenlijk gezegd dat ze zich daar niet in herkenden.
Nou, even belangrijk, wie namens de clubleider?
De communicatieadviseur.
De communicatieadviseur.
En die herkenden zich namens de club. Dus de club reageerde gesloten rijen. Met gesloten rijen. En via de communicatieadviseur dat daar niet lastig was. En de volgende ochtend Peter werd uit de selectie gezet, disciplinair geschorst.
Ja. Wat zei jij toen? Niet lastig.
Ja, toen heb ik die vraag gesteld. Ja. Nou, toen werd ik gezegd, ik sta ook niet met hem op trainingsveld. Ja, nee, dat snap ik. Maar
hij heeft blijkbaar het meest hilarische van dit verhaal.
Ja, hij heeft een ruzie met Cuco Martina gehad.
Aangevlogen.
Eerst buiten. Eerst buiten op het veld. En toen nog eens binnen in de kleedkamer, geloof ik, nog een keer. Of ergens binnen de...
Maar je moet je voorstellen...
Binnen de muren van Zunderello.
Dat manneke weegt 50 kilo en die gaat gewoon even Cuco aanvliegen.
Ja, Cuco was er niet van gediend, geloof ik.
Maar blijkbaar is niet... Ja, Joost heeft een paar weken geleden al gezegd... hoe zei je dat? Dat een rotte appel was binnen de selectie. Ja. Ja, maar dit is dus niet de eerste keer blijkbaar. Hij heeft wel... Het is ongeveer de 7e, 8e keer. En ze zijn er nu al klaar mee. En,
hij is gewoon een rotte appel. Het feit hoe hij terugkwam vanuit zijn blessure zonder maar enige vorm van aan zijn herstel te hebben gewerkt op en dan heb ik het over zijn fysieke herstel, dus met conditionele vormen en trainingsschema's afwerken, gewoon totaal niet fit.
Maar ik wil wel hier toch de vorige keer ook een lans breken voor Petri zelf, want ik vind wel dat het beter gemonitord moet worden vanuit de club dan. Die jongen zit hier alleen zonder vriendin of vrouw, zonder familie. Ja. Je weet dat het een boefje is. Monitor hem dan. Zorg dan.
Nou ja, de trainers gaan uit eten.
Toen ging het heel eventjes goed. Hè, tot die thuis is. Ja, vandaag maandag.
Nou ja, als zo'n jongen... Vandaag zitten ze volgens mij met elkaar aan tafel.
Technische staf en leiding.
Ik sluit niet uit dat Peter het nooit meer in het Radverlegstadion te zien is.
De geluiden die je hoort is dat het... het is nog niet... Ze moeten er naar buiten.
Nee, ze gaan wel even daar goed over zitten. Kijk, wel, dat is het dubbele wat heel erg binnen die selectie natuurlijk leeft.
Nou, hij is de enige ongeveer die iets kan creëren uit
het. Nou, ja, kijk. Voetballers zijn niet dom. Nee. En die weten precies aan wie ze wat hebben. Ja. En laten we stellen dat 95% van die selectie niks met dat gedrag van Peter te heeft, dat uiterst verwerpelijk is, dat ze zich aan irriteren. Ja, die zien hem ook op die training 4 man passeren en dingen doen die geen een andere aanvaller kan. Laten we even de alternatieven bespreken. Roy Kuipers, nee. Thomas Marijnissen.
Die vallen niet eens meer in Groningen.
Nee, ja, nou ja, omdat ze met de bal over de achterlijn lopen. Ja, ik noem
Sigi Haugen.
Sigi Haugen.
Nou, die is al dat is de tweede, uitgecheckt.
Laten we zeggen dat NAC 2 stoorzenders heeft.
Ja, nee, die is uitgecheckt. Ja. Mentaal is
maar, maar wel met de kanttekening dat Sigi Haugen op een hele andere wijze dat is. Die gooit er gewoon met de pet na nu. Die heeft gewoon zijn tijd gezien en die vindt het wel best allemaal.
En ik las in jouw verhaal in de V ook dat ze hem al geprobeerd hebben te lozen in de winter Patriot, ja.
Nou ja, dat gaan ze nu niet herkennen, omdat Omdat ze dan natuurlijk naar hem een slecht signaal geven. Nou, ik denk dat ze het misschien vanaf vanmiddag wel zullen herkennen. Maar
ja, je komt nu natuurlijk op met Peter op een juridisch ding. Toen net als met Hilton.
Ja, kijk.
Je hebt recht op arbeid, heb je hier overeenkomst.
Ja, kijk, en het komt natuurlijk slecht uit als ze een speler hebben waar ze tot... Hij was nog niet uit de selectie gezet toen ik dat bij NAC weglegde natuurlijk. Ja. Maar...
Als Koeko dus echt kwaad wordt, want laatst had hij ook weer mooie woorden over hem. Dus, toen ze samen nog geïnterviewd in de catacombe volgens mij, na VVV.
Klopt.
En Koeko is ook niet de moeilijkste, ontfermt zich over dat soort gasten. Maar op een gegeven moment was bij Koeko ook wel even klaar met Patriot. En het is niet dat Koeko dan, ik bedoel, die heeft heel veel geduld. Die wordt precies dat waar we het voor de uitzending over hadden. Hij is de enige die nog aanspraak maakt van al die aflopende contracten op een verlenging.
Ja.
Juist vanwege die verbindende rol, dat hij geaccepteerd wordt en dat het echt een vaderfiguur is. Want gisteren ook Ongba, dat vond ik hilarisch. Bij die penalty, Januszak is een vaste nemer. En Ongba die wil die bal gewoon nemen, ook vanwege de statistieken natuurlijk. En hij wendt zich ook niet naar de kant, naar de technische staf, naar niemand. Hij loopt meteen naar Koeko. En gewoon als een klein broertje zegt, ja, kom op mee, laat mij hem even nemen. En Koeko zegt nee, Januszak neemt hem en klaar.
Ik wil wel daarop inhaken, want dat vind ik van Ongba trouwens ook echt uiterst irritant en onprofessioneel vooral. Ja. Ik zit toevallig, de commissaris zit deze week bij de Koppodcast. Ik zit ernaar te luisteren over vrije trappen, over duidelijkheid. Ja, dat er onrust. Hij spreekt uit ervaring. Hij is de commissaris van NAC, technische zaken. Dat er onrust in hun hoofd kan ontstaan op het moment dat mensen zich gaan bemoeien met zo'n bal. En nou zeg je dat van Ongba, maar toevallig dacht ik daar gelijk aan als hij die penalty mist. Hij kan een keer missen. Hè? Misschien is dat niet de hoofdoorzaak dat hij mist. Maar als die afspraken zijn er gewoon. Januszek heeft heel het seizoen geschoten. Allemaal feilloos.
Ja,
dan moeten ze bij, dan moet die Ongba gewoon wegblijven van de bal. Dan moeten ze bij NAC allemaal zeggen, jij neemt hem. En dan weet Januszek, heeft het vertrouwen. Die hoeft zich niet bezig te houden met de waar zijn ze nou aan discussiëren over dat ik die bal wel of niet ga nemen. Dat is toch, waar gaat het nou over? Dat zegt ook al iets, vind ik. En het gebeurt bij alle clubs en alle... Maar het is gewoon duidelijke afspraken. Januszek, ik vind ook de volgende bal, die is ook gewoon voor Januszek.
Ja, maar het is bloedirritant als je twee spelers ziet.
Maar dat had een paar jaar geleden met Sidney en Vermeer.
Die zie je bakkelaar. Ja, nou ja, ook slaat ook nergens op.
Nee,
ze moeten gewoon... er zijn gewoon afspraken over wegwezen.
Ja.
En kijk, als je twee gasten hebt die van elkaar weten... we gunnen het elkaar en we hebben samen die afspraak. Stel, je hebt een links- en een rechtspoot.
Ja, Leemans en Januszek.
En dan kan je nog overleggen, maar dan weet Januszek... alles voor de rechtspoot is voor mij. Clint weet alles voor de linkspoot. En nu zit je gewoon... gaan ze baklaaien over een penalty. En dat moet niet kunnen. Nee. Dat moet niet kunnen. Dat kan in de play-offs ook gewoon promotie kosten. Ik noem maar wat. Hè. Doordat je in het hoofd van iemand gaat... van je eigen ploeggenoot gaat zitten. En... dat is niet goed. En over Patriot gesproken, NAC heeft volgens mij geprobeerd om hem al in januari te lozen. Met de kanttekening dat er een andere rechtsbuiten gekocht zou worden dan.
Mm-hmm.
Ja, dat is niet goed gekomen. Maar iedereen voelt natuurlijk wel aan, ook toen al, dat het jonger was met een gebruiksaanwijzing. En daar kan je wel eindeloos daarin investeren. En dat moet je ook doen zolang je er rondloopt. Helemaal omdat die. Maar dat vind ik ook een verantwoording van die spelers trouwens. Die wel denken van ja, misschien moeten we hem toch bewaren. Want zeker de dragende spelers denken zo. Want die.
Tot die.
Die zien ook wat de alternatieven zijn. Dat is een beetje sneu natuurlijk voor die alternatieven. Maar die willen natuurlijk Peter daarom erbij houden. Vanwege het kwaliteitsverschil. Ten opzichte van Roy Kuipers bijvoorbeeld.
Nou precies, we hebben het vaak over Kuipers gehad. Maar het is niet voor niks dat hij niet eens meer invalt. Want ja, dat is natuurlijk ook niet. Maar dat wordt wel een probleem. Want ik ga ervan uit dat onze grote
waarschijnlijk als wij deze podcast hebben opgenomen en uit elkaar gaan, dan zal NAC communiceren dat Petie het...
Einde seizoen. Ja,
denk, of niet?
Nou ja, ik denk niet dat hij terugkomt in de wedstrijdselectie. Dus dat betekent dat Van Gastel zonder buitenspelers verder gaat.
Ja,
dit
maar
seizoen.
Ik zou
dus
het
af zonder buitenspelers.
Ik zou het echt een goed signaal vinden als ze dat zouden doen. Zonder
Petie het verder gaan.
Ja, maar ook zonder natuurlijk alle details te kennen nu. Ja. Maar... bij NAC moet je ook een lijn gaan trekken.
We weten inmiddels redelijk wat details. Het is niet de eerste keer. En dan vind ik dat cynisch applaus. Dat vind ik eigenlijk nog het minste wat hij gedaan heeft.
Ja, dat vond ik ook niet zo erg.
Dat vond ik juist weer slecht optreden van NAC. Dat hele geanceneerde persbericht. Ja. Maar zoals het er nu naar uitziet, is gewoon de keert hij niet meer terug bij de wedstrijdselectie. Nou, jij zegt prima. Nou, dat betekent dat we verder gaan op deze voet, denk ik, of zo. 4-5-1. Met hangende buitenspelers of zoiets.
Ja. Het andere enfant terrible dat niet meer welkom is bij NAC. Of bij verschillende personen bij NAC. Daar zit hij tegenover mij in de podcast.
Nou ja, ik ben bij iedereen welkom.
Nou, bij één iemand hoef jij niet voorlopig even niet meer aan te kloppen voor interviews.
Nee, ja.
Dan was ik ook in het blad met de grote rijkwijde.
Ja.
Wist ik natuurlijk ook wel, maar Joost had het opgeschreven, want dat is natuurlijk best wel bijzonder. We hebben heel veel trainers achter de rug en je hebt heel wat pagina's volgekalkt, maar het was lang geleden. Ik weet niet of je het eerder hebt meegemaakt.
Nou, ik wil eigenlijk
trainer, ook, ik wil bent.
Ja, ik wil eigenlijk Joost wel wat contact hadden in het weekend. Parafraseren, anders moet hij het maar zelf even vertellen. Over dat ene jaar, het Haagse jaar, zullen we maar zeggen.
Ja,
ja. Ja, nee, er is nu een persboycott vanuit NAC. En dat houdt in dat Van Gastel mij niet meer te woord staat. En dat is een 1-2'tje met Chris van Nijnatten. Die twee, en voor de rest is daar niemand bij betrokken. Welke boodschap zou ik willen verkondigen? Het is echt Van Gastel met Chris van Nijnatten, de communicatieadviseur. Ook de andere mensen van de communicatieafdeling hebben hier niks mee te maken. Die zijn wel geïnformeerd en die zeggen dan, ja, Van Gastel wil je niet meer te woord staan. Maar het is echt een 1-2'tje Van Gastel, Chris van Nijnatten. Die zeggen van, jou staan we niet met de woord. En aanleiding is het achtergrondartikel over het vertrek van Van Gastel. De zondag van de Ronde van Vlaanderen, 's ochtends om 10:00, waarin staat dat hij kiest voor het buitenland.
Ja, wereldreis richting het grote geld.
Ja, en dat gesprek, 10 minuten, wat er allemaal was, hij zelf aangaf van ik wil naar het buitenland. En dat is slecht gevallen bij die Van Gastel, is daar blijkbaar helemaal door ontdaan,
Maar zit het dan met name in dat laatste stukje, richting het grote geld?
Ja, richting het grote geld, dat vindt hij niet kies. En bij jou heeft hij daar wat over gezegd, hè?
Ja, hij heeft, ja want ik ben vrijdag weer een keer op Zundert geweest. Ja. Ik wist nog net waar het lag.
Ja.
Breda Nello en met mij wilde hij nog wel praten, ja. Dus ik vloog eventjes in. En toen zei hij dat het niet om het grote geld te doen was, nee. Dat het geen financiële kwestie was, maar dat hij een mooi avontuur wilde.
Ja.
En zelfs, voordat we verder gaan, Joost, jij vertelde mij afgelopen weekend, zelfs in het jaar van Mauri Steijn en Matthijs Manders.
Ben je altijd te woord gestaan?
Jij bent te woord gestaan, Dennis, mm-hmm. Ik, Ibiza Gate, de duistere deeltjes met een huismakelaar.
Dat is wel mee gedreigd, hè?
Ja, de Manders.
Ja.
Maar die wilden
ja.
ons allemaal 6 maanden de band in doen.
Ja.
In de band doen. Maar nee, Mauri Steijn nooit. Die is wel altijd netjes te woord gestaan. En er is niet eens mee gedreigd door Steijn.
Maar voor de goede orde, je bent gewoon nog steeds welkom bij NAC. Je komt nog steeds op Zundert. Je komt bij de wedstrijd.
Ja, ik vind toch wel even voor de goede orde. Ik vind geen goede orde. Ik vind gewoon. Ik heb dat bij NAC uiteraard nagevraagd. Omdat ik een verhaal schreef over de status van het moment. En ik vind het toch wel heel veelzeggend dat een trainer die. Laten we zo zeggen, die een half jaar matig gepresteerd heeft. En vooral zijn achterban niet tot nauwelijks heeft vermaakt. Die alles heeft gedaan om weg te komen. Voor ook de kaart van de flinke positieverbetering. Heel overduidelijk heeft gespeeld via meerdere kanten, via agenten, via de club, via aandeelhouders. Nu zegt dat het hem niet om de positieverbetering zelf te doen is, maar om het avontuur. En dan heb ik het over de financiële positieverbetering. En dan nu daardoor een lokale journalist niet gaat spreken. Ja, ik vind het echt klein, kinderachtig. Ik vind het niet bij een club als NAC getuigen die juist zegt een volksclub te zijn. Die in het midden van de maatschappij moet staan. Hè. En er zijn prachtige projecten voor. We zijn onlangs zelf geweest bij NAC Maatschappelijk. En dan ga je een journalist niet meer te woord staan omdat hij zegt dat je... Kijk, want ik heb het namelijk allemaal even teruggelezen. En dat heb ik ook bij NAC weggelegd, dat ik het uiterst ongebruikelijk vond. Toen werd mij gezegd dat als ik begrijpt kon lezen, het allemaal wel moest begrijpen. Maar ik snap het eigenlijk nog steeds niet helemaal. En ik heb namelijk dubbel gevraagd. Maar we gaan hier nou iemand in de band doen. En dan kan je nog met alle meningen. En er zullen heel veel mensen rancuneus naar Jadran zijn. En die zeggen, ik vind het normaal. Maar het gaat mij...
Gaat de vlag uit.
En het gaat mij meer om het hele plaatje. Want we gaan hier nou gewoon censureren eigenlijk. Dus we gaan gewoon zelf kiezen met wie de trainer gaat praten. Ja, dat vind ik vrij opmerkelijk. En ook niet echt... de club is van ons en van ons allemaal. Maar daar bestaat toch ook een stukje transparantie naar buiten toe bij. Nou, die transparantie is er niet. Maar Of nauwelijks.
Ja, ik heb aan Chris van Eijnald, die stuurde appje, en daarna heb ik hem gebeld. En eerst met de mededeling of Dennis Kas wel de voorbeschouwing en de nabeschouwing met de trainer mag doen. Want het draait niet om de kale Kroaat, om Jonathan Blanco, maar het draait om B in de stem. Dat die gewoon goed zijn werk kan doen en de trainer kan interviewen over hoe die wil gaan spelen, over wat tactische dingen. En je begrijpt mijn berichtje heel goed. Dus dan krijgen ze een wollig communicatief, wat communicatieadviseurs. En voorlichters ook altijd plegen te doen, draai hem de pot heen. Uiteindelijk moest ik er maar uit destilleren en ontleden dat Dennis wel welkom is. Nou, dat hebben we dan maar gedaan. Ook omdat de krant even wil vooruitblikken. Maar ook het verhaal van Jean-Paul van Gassel wil horen over zijn vertrek. Chris van Nijn had gevraagd van, goh, als er feitelijke onjuistheden staan in dat achtergrondverhaal, dan ben ik de eerste om dat nu meteen of morgenochtend te rectificeren. En dan zegt hij, hey, daar gaat het niet om. Kijk, er staan geen feitelijke onjuistheden in. Dat is gewoon een weergave van hoe het gegaan is. Ja, en daar spelen dan andere dingen mee. Ze vinden het vervelend. Of mij vervelend. Kan ook allemaal. Prima, Chris. En prima, JP. Maar JP moet ook wel even, want ik vind Van Gassel echt een ontzettend aardige man. Prima gesprek altijd mee. Ook over andere dingen. Maar het is ook, het is een beetje poppenkast van alle kanten. Want de strekking van dit verhaal is exact dezelfde strekking als in januari. De analyse die we schreven. Dat hij het zevenvoudige kon verdienen bij Beşiktaş. En dat hij voor het grote geld wil gaan. Omdat hij een financiële tegenslag heeft gehad in China. Dat laatste jaar niet is uitbetaald. En dan laten we nog een paar dingen buiten beschouwing. Want dat gaat over de privésfeer. Hebben we nooit benoemd. Dat gaan we weer ook niet benoemen. Maar ze moeten nou niet zo hypocriet gaan doen. Alsof hij wordt weggezet dat het een grote gaar is voor het grote geld. Dat in januari is dat besproken in deze podcast. Zijn er heel veel artikelen aangeweid. En dit verhaal klopt ook gewoon helemaal. Dus het is een beetje.
Het is Ronald de Boer die naar Qatar gaat en zegt dat hij het doet omdat het een mooi land is.
En daar komt bij, het is de hypocrisie ten top. Want meneer Van Gassel heeft op zijn eigen LinkedIn-pagina, was hij er als een kippen bij, om eind november, begin december, een analyse van mij, van mijn hand, op zijn LinkedIn-pagina te plaatsen, waarin met als kop NAC ruilt Russische roulette voor pragmatisme in. En daarin in de analyse wordt uitgelegd dat Van Gassel met 1 nederlaag en 11 wedstrijden stabiliteit, rust en al dat meer heeft teruggebracht bij NAC. Toen kon het allemaal niet op. Van Gassel gebruikt wekelijks de lokale media, in dit geval met mij en alle perspraatjes, om zijn mening te ventileren over de dramatische staat van de trainingsvelden, over de blessures en wat er allemaal misgaat. En om af te geven af en toe op zijn eigen spelers, hè, dat de techniek niet deugt, dat ze het niet helder zien. Is de lokale krant wel goed genoeg voor de trainer en voor de communicatieadviseur om zijn gal te spuwen over dingen. Kunnen ook nog bij vertellen over die trainingsvelden met meneer Braspenning. Is er een soort van niet bestaande relatie. Dus hij zegt dan, ja, die trainingsvelden die deugen niet. Met de mensen die daar dagelijks mee bezig zijn, wordt daar niet over gepraat. Niet. Ja. Praat, zegt hij niks tegenover. Dus joh, een klein beetje zelfreflectie. En doorschakelend naar de persboycott van Van Gassel. Bij deze is het ook, dat weet jij nog. Ja, dat weet je trouwens wel, want je zat vanochtend bij de vergadering, Dennis.
Ik weet niet of dat in de podcast moet, maar...
Nou ja, voor onze luisteraars.
Wij zijn transparant, Dennis.
Ja, wij zijn transparant. Nou ja, er wordt geopperd, ook door collega's, journalisten, die clubwatjes zijn van al die andere clubs in Brabant. En door de plaatsvervangend hoofdredacteur en alle mensen die er allemaal over gaan en de chefsport, dat wij dan helemaal maar niet Van Gassel interviewen. Dus dit is niet wat jij zegt, Joost, dat Van Gassel of NAC gaan bepalen welke journalist Van Gassel de vragen gaat stellen. Met alle liefde en respect voor Dennis uiteraard en wederzijds. Maar dat de krant gewoon stuurt waarvan ze denken dat die de vragen moet stellen. En niet dat NAC gaat bepalen dat Dennis wel de vragen mag stellen en Jadran niet. En Chris van Eijndert, dat kwam dan met het appje vorige week nog. Dat Van Gassel jou niet wil spreken, dat duurt net zo lang het de trainer deugt. Dus de trainer bepaalt en Chris van Eijndert vindt allemaal prima. Want die beheert ook gewoon zijn eigen agenda. Gaan we nu naar overstappen, want eind half november, toen al duidelijke signalen kwamen dat het bijna einde verhaal algemeen directeur Henk Valk zou zijn, ja, omdat hij zijn dossiers gewoon niet op orde had. Toen maakte een verhaal over het partnerfonds, wat nog steeds niet de lucht in was gaan en nog steeds niet overigens.
Ja, ja.
Dat verhaal van tevoren opgestuurd naar Henk Valk. Met de vraag of hij dat wil lezen. En daar in het kader van horen wederom een reactie op wil geven op de bevindingen. En vervolgens word je dan gebeld door Chris van Nijnatten of je dat verhaal uit de krant wil houden. En of je daar op zijn minst 2 weken mee wil wachten. En dat ze na die 2 weken dan mij en de krant mee willen nemen over wat er zich afspeelt rondom het partnerfonds. Waarop ik zeg, ja Chris, je bent zelf ook 30 jaar journalist geweest. Je hebt een carrière bij de Stem gehad, daarna bij het AD. Ja, een beetje een gekke vraag natuurlijk.
Ja, want, dat is heel bijzonder. Ja.
Wij dienen niet het belang van NAC, maar het belang van het verstrekken van informatie en het beschrijven wat er allemaal gebeurt. Het vrije woord. Vervolgens is dat wel geplaatst. Ja, en een maand later was het einde verhaal voor Henk Valk. Dus ja, en de redenatie is, ja, we willen dat artikel kan onrust veroorzaken. En daar zijn wij niet bij gebaat. Ja, volgens mij moet nog gewoon zijn zaken zelf op orde hebben. En dan krijg je dat soort artikelen niet. Ja, en
dat blijft altijd een bijzondere passage in de communicatie tussen een club, communicatiebureau en een. En het journaalje. Nee, dat blijft altijd heel bijzonder.
Maar dat zit niet goed, want heel die communicatieafdeling die ligt al jaarlang op zijn gat. Vorig jaar in de zomer hebben ze gesproken. Ik ben even de naam kwijt. De vrouw van Kees Luijks, mm-hmm. Sanne. Even de achternaam.
PSV.
Ja, die zit bij PSV.
Clemens.
Ja, Clemens, sorry. Heel toevallig. Hoe toevallig kan het zijn? Gisteren was het Groningen NAC. Ze hebben ook, Chris van Nijnen had er nu gesproken met Richard en Elzakker. De communicatiemanager van Groningen met Breda's roots. Die zit er al jarenlang. Iedereen in het wereldje kent hem. Een ontzettend fatsoenlijke en goede man. Ook met kwaliteit. En die heeft bedankt voor de eer, voor de functie. Dus Henk Valk kreeg het ook niet voor elkaar. Een van zijn opdrachten was ook om het communicatieteam te herstructureren en daar een sterke communicatieman boven te zetten. En tot het einde van de zomer doet Chris van Nijnatten dat allemaal. Ja, maar goed, hij doet er veel meer als dat, want ja, hij loopt ook rond op Sundert. En dat zorgt ook voor heel veel vrevel, zelfzeer, dat je daar ook bijna van een moeilijk werkbare situatie kunt spreken. En dat is niet alleen richting de krant toe.
Ja, dat behoeft denk ik iets meer uitleg dan deze
uitzending nog tijd heeft.
Ja, zeker wel.
Hey, ik wil dat toch even een stap verder al gaan. Hè? Want,
ja, behoeft uitleg. Ik wil alles wat. Wat wil jij dat toelichten?
Nou, ik dacht van een ander onderwerp.
Oh ja, prima. Nee, want hij was eigenlijk. Nee, goed. Er is gewoon een soort van bewind dat niemand met de pers mag praten. Niemand met Joost mag praten. Niemand met mij mag praten. Niemand met jou mag praten. Allemaal geïnitieerd door de communicatieadviseur op de achtergrond. Ja, en die eigent zich een rol toe. Die
totaal, ik vind het ook niet erg hoor.
Nee, maar die totaal niet bij hem past. Maar goed, iedereen.
Doe het
bij,
anders.
Iedereen bij NAC. Ja. Nee, sorry, maar iedereen bij NAC loopt een beetje uit zijn rol en doet maar gewoon. Wat hem goed komt. Dat zie je ook bij die technische staf.
Ja.
Precies hetzelfde. Tot zover.
Waar wilde jij naartoe?
Nou, de technische staf.
Nieuws?
Ik vroeg me af, is het ook de redding geweest van de assistenten, dat resultaat in Groningen?
En het antwoord daarop is?
Ja, tot 1 juli wel, ja. Nee, maar ja, ik zat er nog over te denken. Wat het vorige week over natuurlijk het gegeven dat NAC, als daar 5-0 of 5-1 klopt, ja, krijgt bij Groningen of 4-0, dat Jean-Paul van Gastel en zijn ultra-conservatieve defensieve speelstijl de wacht aangezegd zouden worden. Maar toen ging ik later doordenken. Toen dacht ik, ja, maar dan blijf je met de 2 assistenten zitten. Die ook een aflopend contract hebben. En wat ga je dan doen om zo'n selectie bijna te reanimeren vlak voor de play-offs.
Ja, ja, want
dan kun je Ricardo Moniz aanstellen. Nou, daar werd in mijn omgeving wel wat lacherig op gereageerd overigens. Maar,
of was de schoktherapie.
Ja, voor de schoktherapie. Maar daar zit je nog steeds met dezelfde mensen die op dit moment ontevreden zijn dat ze nog geen contract hebben volgens mij voor volgend jaar.
Ja, dat is natuurlijk ook.
En dat is natuurlijk ook een onderdeel van de verziekte sfeer. Want ik zag net onze vriend Chris Wagenmakers delen dat Rogier Molhoek nog groot draagvlak binnen de achterban geniet. Ik vraag me af waarom, want welke mensen kijken ooit naar een training van NAC. Nee, dus op basis van standaard situaties, nou ja, dan snap ik nog dat hij dat goed doet. Maar ja, kan natuurlijk geen assistent als zogenoemde veldtrainer aanhouden als je alleen maar tevreden bent over standaard situaties. Dus ook Rogier Molhoek, die staat, ja, een moderne trainer moet zijn. Volgens mij gaan Rogier Molhoek en Ton Lokhoff allebei gewoon, tenzij de nieuwe trainer ze dolgraag wil houden. Hè? Maar daar zal ongetwijfeld nog over gesproken worden. Maar die gaan gewoon, volgens mij is al lang te kennen gegeven dat ze naar buiten geleid gaan worden per 1 juli. Dus.
Het is net als die spelers. Ze hebben gewoon doorgekregen dat hun contract op dit moment gewoon niet verlengd wordt.
Ja, dat is gewoon transparant gecommuniceerd.
Ja, en als je het goed vertaalt. En als zij ook het vermogen hebben om te begrijpen wat er gezegd wordt. En dat is dus die splijtswalm ook nu binnen die club zelf op Sundert. Ja, die assistenten voelen ook al aan dat een contract niet verlengd gaat worden. En wat
Joost is volgens mij gewoon ook ten gehoor gebracht al.
Nou ja, nog niet definitief dat ze na het seizoen. Nee. Maar dat hun contract nu niet. Net als bij die aflopende contracten van die spelers. En wat Joost terecht zegt. Ja, die nieuwe trainer die gaat de kans krijgen, in tegenstelling tot de vorige drie trainers, om wel een eigen staf of een eigen assistent mee te nemen. Ja, de trainer die vanaf 1 juli aan het nieuwe seizoen gaat beginnen, niet eventueel de schoktherapie treden. En om zijn eigen staf mede samen te stellen met inspraak of met instemming van de leiding die daarboven zit.
Ah, wat ik...
En dus, ja, dus krijg je daar een sfeer waarin iedereen... dan worden nu spelletjes gespeeld. Zo simpel is het. We hebben het over het Haagse jaar gehad. Nu is het gewoon niet anders. Iedereen is nu voor zijn eigen positie daar aan het vechten. Of proberen mensen die hun dichtbij staan binnen de club proberen te houden. En dat is nu wat er gaande is. En over ruggen van heel veel mensen wordt die strijd nu gevoerd.
Ja, kijk, dat is natuurlijk wel echt problematisch. Ja, en er zorgt ook gewoon voor een giftige sfeer aan tafel.
Vergiftigd, ja, zeker.
Kijk, er zijn natuurlijk heel veel mensen nu ontevreden. Want die voelen zich allemaal op hun ego... of op hun pik getrapt en hun ego gekrenkt. Dat ze gewoon op niet meer staande wijze te kennis gegeven. Dat er op dit moment... contractverlenging aan zit te komen. En wat ik begrijp is dat proces ook naar voren zelfs gehaald al. Hè. Dus is daar al vroegtijdig enige vorm van duidelijkheid aan gegeven. Ja. Zodat NAC kon gaan voorsorteren op het proces in de zoektocht naar een nieuwe trainer. Dus ja... Hetzelfde met de contracten die niet verlengd worden, maar ook met de communicatie naar buiten toe of de gesprekken die geïnitieerd zijn met Jean-Paul van Gastel. En dan kan NAC allemaal wel zeggen van, wij hebben nog een goede samenwerking. Nee. Dat is gewoon een verstandshuwelijk met Jean-Paul van Gastel.
En NAC wil het helemaal niet door met Van Gastel.
Nee, die gesprekken zijn gewoon vroegtijdig naar voren gehaald. Juist om een nieuwe trainer te kunnen gaan halen. En daar is NAC nou gewoon heel druk mee bezig. En die trainer gaat samen met de technisch directeur. Kijk, waarvan je inmiddels overal hoort dat hij gewoon meer vrijheid nog gaat krijgen in de samenstelling van de staf en van de spelersgroep. Ja. En in principe wordt de invloed van Peter Maasjas groter. Daar is het vertrouwen in. En in tegenstelling tot heel veel andere facetten binnen de club. Wat ik begrijp is Peters Maas vooral wordt hij geprezen ook vanwege het aantal uren en de inzet en laten we zeggen zijn arbeidsethos binnen de club.
Ik las op jouw Twitter-account dat hij weer met een oude bekende heeft gesproken vorige week. Of tenminste, dat las ik.
Met Eumer?
Ja, Eumer Bayram.
Ja. Nou ja, dat contact met Eumer is natuurlijk... staat los, denk ik, van het proces met de trainer. Maar Eumer Bayram...
Nee, zeker. Maar...
Kijk, dat zijn natuurlijk gasten die ze al langer wouden halen. Ja. En,
maar de topper, wat Joost zei, de topprioriteit is die technische staf.
Ja,
kijk, die technische staf, als we het over Hougen hebben gehad, dat die uitgecheckt is. De trainer gaat weg. De twee assistenten weten diep van binnen dat het contract niet verlengd wordt. Wat voor sfeer geeft dat?
Kijk, en laten we zo stellen dat ook Eumer en een andere speler dus die in de toekomst aan NAC... links zullen worden, zullen niet gepresenteerd worden voordat de nieuwe technische staf gepresenteerd gaat worden.
Nee,
omdat
dat wordt het eerst.
Vanaf nu moet er een soort tweeënheid ontstaan tussen de trainer en de TD.
Ja.
Die tot nu toe elke keer er niet is geweest. Er moet meer vrijheid komen voor de trainer en voor de TD om samen een staf samen te stellen. Die complementair aan elkaar is. En wat bij NAC nu gewoon al het hele jaar eraan geschild heeft, en daar kunnen we best hard op zeggen, is dat het niets een florerend voetbalbedrijf is geweest waar voetbal, en dan heb ik het ook gewoon over de kernbusiness van de club, en dat is voetbal en presteren en topsport, centraal heeft gestaan. Het gaat allemaal over dingen en over politiek.
Het gaat over politiek, maar
En maar ook intern binnen Zundegaal.
Op Zundert, wordt de politiek bedreven.
Ja, en daar gaat nu gewoon met de botte bel even gaan mensen daarop in. Om daar gewoon een eind aan te maken. Dat moet gewoon per 1 juli. Er moet daar een iets eerder beginnen. Maar laten we zeggen, normaal de contracten beginnen officieel per 1 juli.
Ja.
Dan moeten daar gewoon... dan moet voetbal gewoon de hoofdmoot binnen die organisatie zijn. En dan moeten gewoon duidelijk takenpakketten zijn. En dan moeten daar geen politieke spellen plaatsvinden met betrekking tot vriendschappen of contractsituaties of spelers die wel of niet moeten spelen. Het gaat dan gewoon om het voetbalbedrijf. En die technische staf gaat er gewoon heel belangrijk in zijn. En de TD dus ook. Dat is wat je hoort. Dat is niet wat wij willen. Dat is wat wij, nu horen.
Die ongezonde situatie die je nu ook hebt, is dat de technische staf heel erg aanschurkt tegen de communicatieadviseur. En de communicatieadviseur die maakt onderdeel uit van diezelfde groep en diezelfde kliek. En daarbinnen, die burelen van Zundert, wordt daar keihard politiek bedreven.
Nou, en vanwege
die zelfs ook richting
vanwege die vriendschappen is het dus ook mogelijk dat iemand met veel status als assistent-trainer als Ton Lokhoff een goede vriend heeft in John Karelsen, die teammanager is, maar die dus schijnbaar in de hiërarchie een plaats heeft, waardoor hij zich kan bemoeien met spelsituaties.
En Gabriel Babels, laat het maar gebeuren. Die denkt, ik heb het doorlopend contract, het zal allemaal wel.
Nou ja, Gabriel Babels, dat zeg ik, die is niet te benijden in deze. Omdat het probleem ligt niet bij Gabriel Babels dan in deze. Kijk, laten we wel stellen dat ook Gabriel Babels kritisch tegen de meetlat gehaald mag worden. Alleen in deze situaties, Gabriel die komt volgend jaar waarschijnlijk in een ander soort staf te werken. Ja. En kijk... Ook Rogier Molhoek, want het gaat elke keer over Ton Lokhoff, maar ook Rogier Molhoek. Ik snap wel, hij wordt uit de wind gehouden vanwege de status van zijn collega-assistent. Maar Rogier Molhoek is ook al onder 4 trainers assistent geweest. En die is ook onderdeel van een proces geweest onder Robert Molenaar, onder Edwin de Graaf, onder Peter Riballa, onder Jean-Paul van Gastel. En het waait ook met alle winden mee. En het is helemaal niet zo dat Rogier Molhoek hier de nieuwe Arne Slot of zo is. Hè? Laten we dat wel stellen. Dus, sterker nog, ik denk dat Rogier Molhoek ook gewoon vertrekt aan het eind van het jaar. Of bij de... Of derde assistent is, of tweede. Ja. Maar die gaat echt geen belangrijke rol vervullen, hoor. En die maakt ook gewoon onderdeel uit van de hele gang van zaken op dit moment.
Maar je proeft heel erg dat het seizoen duurt nog maar 2 maanden. Maar het zijn wel 2 hele lange maanden.
Het zijn vooral lange maanden voor de mensen die
daar nog zitten. Want iedereen kijkt ontzettend uit naar het einde van het seizoen. Dat er... alles weer, gewoon dat de mensen vertrekken en dat je weer opnieuw kunt gaan bouwen.
Nou ja, daar moet gewoon een frisse wind waaien. Ja. En dan merk je ook, denk je nou echt dat er in die spelers, er lopen er 13 af of zo?
Ja, 12. Ja.
12. Denk je nou, de enige voor wie nog draagvlak is voor Cuco Martina. Ja. En voor Omerson, eventueel bij zijn collega's, maar ook binnen de club zit men ook niet meer echt op Omerson te wachten. En bovenal zit Omerson zelf helemaal niet nog een jaar bij NAC te wachten. Die schudden elkaar de hand. Die hebben 1 goed half jaar gehad. De NAC heeft hem, de vorige medische staf heeft hem duidelijk tekort gedaan met de beoordeling van die blessure. Maar Omerson gaat gewoon weg bij NAC. Cuco Martina, dat is de enige vanwege zijn status, maar ook vanwege zijn voorbeeldfunctie binnen de groep die nog kans maakt om te blijven.
Mits en ook niet promoveert.
Ja, nou blijkt wel, dat vind ik toch wel interessant, dat bij die Valerius, die staat er schijnbaar als centrale verdediger ook heel goed op.
Ja, Van Gastel was dat toen goed echt op.
En ik denk, denk zelfs dat hij vanaf 1 juli ook boven Roan Besselink in de pickorder komt te staan. Ja, ik ga er maar vanuit. Dus ook daar zijn ze wel...
Ja, want nu dat zijn met Roan Besselink hebben ze in de winter gepraat over een contractvoorstel om te verlengen. Mm-hmm. En dat is toen allemaal blijven liggen. En dat daar is het eigenlijk nooit meer van gekomen. Dus er is een aanbieding gedaan van NAC om Roan Besselink te verlengen. En er is een aanbieding teruggedaan, of hoe noemen we dat, een tegenvoorstel.
Ja, ja, ja.
En dat is blijven liggen. En inmiddels al 2-3 maanden radio stilte. En wat Joost zegt, dat heeft er ook mee te maken. Die Valerius... Dat ze daar wel in zien zitten. Ja. Maar goed, dat
en Omba, die zelf weg wil.
Ja, tuurlijk.
En zijn zaakwaarnemer, die probeert hem volgens mij ook in heel Europa onder te brengen.
Kijk, het Balzuzi-verhaal.
Ja. Volgens mij werd hij zelfs in Slavia Praag werd hij aangeboden. Maar
een leuke stad.
Wel een leuke stad, maar het lijkt me niet om te wonen. Nou, de leukste. Dat is leuk om een weekend naartoe te gaan naar Praag. Maar laten we wel stellen, ook Ongbaar. Ja, bij NAC zeggen ze, moet wel heel exorbitant hoog bod komen.
Wat heb je toen gezegd? Ze gaan liever 2 en 3 miljoen.
Ja, ze gaan liever... Kijk, Garbert gaat, die heeft nog 1 jaar hierna. Als ik het goed heb.
Ja.
Nou, die mag eventueel voor een goed bod mag die weg. Maar ook daar, volgens mij hebben ze gewoon het idee dat ook uit Garbert met een...
Ja, nou, ik heb Garbert gesproken. Mooi klein stukje, helemaal geen baanbrekende teksten. Maar die jongen die zegt gewoon dat hij het vertrouwen totaal niet gevoeld heeft dit seizoen. En want ik heb hem ook gevraagd, ja, er was wel kritiek op jou van, goh, je speelt meer met, je speelt bijna meer minuten met Nieuw-Zeeland, louter oefen die wel zo van NAC. Hij zei, ja, oké, maar leg mij dan eens uit. Voordat ik de laatste keer naar Nieuw-Zeeland ga, heb ik 2 invalbeurten bij NAC van 10 minuten 23. Vervolgens speel ik in 5 dagen 2 keer 80 minuten. En dan kom terug en ik speel weer 90 minuten met MVV. Denk jij dat Nieuw-Zeeland mij op zou stellen als ik niet fit zou zijn? Ja. Ik had ook gewoon nog kunnen spelen daarvoor. Alleen binnen die technische staf heerst heel erg het idee... hij wil alleen voor Nieuw-Zeeland spelen en dan is hij in één keer fit. Maar hij is hier ook gewoon fit geweest. Alleen, we hebben het al vaker gezegd, de technische staf... en zeker bepaalde mensen, die hadden gewoon de pik op Garbert. Die vonden het gewoon een vervelend mannetje. Maar dat is hij niet. Garbert is een enorme persoonlijkheid voor zijn leeftijd.
Wat ook de moeilijkheidsgraad voor zo'n jongen is... is dat hij vanuit een bepaald interlandniveau denkt op zo'n manier. En dan heb ik het niet alleen niveau qua die 90 minuten op het veld, maar dan heb ik ook die niveau van de faciliteiten, maar ook denk ik de technisch kader en alle patronen, schablonen, de manier hoe geanalyseerd wordt, hoe gebouwd wordt aan, aan een ploeg. En die komt bij NAC en er zitten geen vastigheden
in. Nee, maar laten we wel wezen dat Garbert ook zelf zijn eigen niveau
absoluut. Nee, oké, maar dat hebben we ook meermaals benoemd. Hè, maar, maar het gaat maar meer om van... NAC denkt gewoon dat daar gewoon veel meer uit te wringen is volgens
mij. Natuurlijk is dat. Ja.
Maar die jongens, hoe vaak hebben we het hier al gezegd... dat wie is er nu beter geworden dit seizoen? Je kan ze nog niet eens op 1 hand tellen qua spelers individueel. Het zijn er hooguit een paar. En wat is de rol van al die stafleden? Want... het continu zeiken, afkraken, cynisch doen.
Ja, die toon...
beoordelen op wat ze niet kunnen en bij de hand lopen doen. Waar zijn die trainers of die stafleden die gewoon positief zijn, die met die jongens aan de slag gaan, die jongens een goed gevoel geven? Ja. Dat is er helemaal niet geweest.
Dit vind ik eigenlijk nog het beste waar NAC naartoe moet. NAC moet een hoofdtrainer aan gaan stellen die... heel de club gaat beheersen. En dan heb ik het op een positieve wijze. Die
gewoon een vehikel is.
Lina van de Brom, die werd genoemd. Maar ik bedoel, zo'n... en dan kan je zeggen over ze... als hij goede assistent aan het reden heeft, hij overal gedaan trouwens.
Wat ik begrijp gaat van de sowieso niet.
Maar ik bedoel, karakterologisch dat. Iemand die binnenkomt, die gewoon gelijk iets in beweging gaat zetten. Die op de juiste manier snaren weet te raken. Die gewoon natuurlijk overwicht heeft ten aanzien van de hele club. Maar die ook binnenkomt in het stadion en een hand schudt met de koffiejuffrouw. Iedereen moet belangrijk worden. En iedereen moet samen het idee hebben dat ze samen aan een proces werken. Ja, op dit moment wordt er alleen maar gewezen naar elkaar wat er niet goed gaat. Jij weet ook, zeker in de achterkamers, heerst gewoon een afrekencultuur.
Ja, zeker.
En vooral bij mensen die toch enig aanzien genieten, die worden gewezen op agendapunten die gewoon nou eenmaal onder hun functie vallen. Die zijn dan gelijk klaar met zo iemand. Ja, dat is natuurlijk de omgekeerde wereld.
We hebben nu alles meegemaakt de afgelopen weken. Kritiek op bepaalde mensen. En we hebben het net allemaal uitgelegd. Wordt totaal niet gepruimd. Je wordt meteen in de ban gedaan. Met mensen met wie je tot voor kort nog prima contact hebt. Dan heb je, wat ik al zeg, communicatieadviseur. Die gaat dan allemaal dingen doen. Waarvan je denkt, van waar zit allemaal goed voor? Welk belang dien je hier? De trainer is ook al in zijn hoofd al lang vertrokken. Die moet nog 5 wedstrijden doen. En misschien 2 of 4 in de playoffs. En that's it. En het is puur op gevoel dat deze politiek bedreven wordt.
Ja.
En dat is ontzettend slecht voor de club zelf. Ook.
Ja, en dan is Dordrecht gewoon weer vrijdag een wedstrijd.
Is dat weer een nieuw examen of niet?
Nee, ja.
Moet de druk er even af?
De druk is er niet af.
De druk is er zeker niet af. Nee, maar gewoon. Ik denk wel dat zij... Dordrecht... als NAC die gewoon wint, dan zijn de play-offs binnen. Dan...
Ik ga niet om te downplayen, maar je gaat wel makkelijk. Ik vind Dordrecht echt wel een goede voetballer.
Nee, zeker. Aardige ploeg. Zo. Aardige ploeg.
Ik zie daar NAC niet zomaar van winnen. Van Dordrecht.
Maar ze verliezen thuis van de MVV. Dus zomaar winnen, dat zit er voor NAC sowieso niet bij.
Nee, maar dat was een ander
manier. Kijk, het ding ook is met de hele situatie nu, is dat NAC heeft gewoon niet zomaar vast te houden. Het enige waar ze aan vast kunnen houden, is dat ze in een hele gesloten formatie een punt pakken bij FC Groningen. Ja. Maar thuis tegen Dordrecht kan je niet in die formatie spelen. Dan na 20 minuten beginnen mensen te fluiten. Dus ook dan hangt het gewoon af van een vroege goal, een stukje opportunisme naar voren ook bij Vlagen. En ik denk dat wij ons allemaal gewoon ook voorzichtig moeten richten op volgend jaar. En dan,
ja, het is vrijdag ook MVV, dus een van die ploegen onderdag gaat ook... Ja,
en met volgend jaar bedoel ik trouwens niet dat we dat seizoen teniet moeten doen. Want in de play-offs moet NAC gewoon proberen te promoveren. Maar gewoon op de lange termijn is NAC gewoon bij gebaat. Dat een stukje progressieve voetbalvisie binnen de club komt. En dat er gewoon enthousiaste, begeesterde mensen als een soort van sluitend geheel met elkaar aan de slag gaan. Zonder daarbij een persoonlijke agenda boven clubbelang te laten prevaleren.
Ja, want daarmee dat wil ik ook mee afsluiten. Al die mensen die nu pretenderen het clubbelang van NAC te dienen, kunnen wel tot de conclusie komen dat ze vooral hun eigen agenda beheren, omdat ze gewoon heel graag binnen NAC een functie willen hebben. In welke geleding dan ook, want er zijn er meerdere. En die gaan volledig voorbij aan het belang van NAC zelf.
Ja, ze moeten elkaar ook het succes gunnen. Als je nou echt een NAC-hart hebt, dan gun je toch de club het succes. En dan maakt het er niet uit wie daar uiteindelijk voor verantwoordelijk is. En uiteindelijk blijft de teammanager, blijft de commissaris. Er zitten genoeg NAC-wedstrijden nog binnen het voetbalbestand. Maar ja, in een veranderende voetbalwereld met veel data en fysieke dingen, dan moeten gewoon ook gemoderniseerd worden op bepaalde vlakken. En vooral denk ik dat bij deze generatie voetballers, vooral de jonkies, ook het mentale aspect zo van enorm belang is. En dat je heel veel kan bereiken.
En gewoon die jongens enthousiasmeren, want die spelers die je dan spreekt, ja, er zitten gewoon een paar, die hebben ze gewoon niet gezien gevoeld het afgelopen seizoen. En een beetje enthousiasmeren. Garbet is eigenlijk het beste voorbeeld. Ik blijf daarbij. Ja joh, als je enthousiasmeert die jongens een beetje, geef ze af en toe een schouderklopje.
Ja, geef ze
een goed gevoel en niet continu benadrukken wat ze niet goed
doen. Geef ze vooral ook het gevoel dat ze beter kunnen worden bij deze club. Want dat schort er ook aan. Waarvan akte.
Mooie afsluiting. Luisteraars, dankjewel weer voor het luisteren. En wij zijn er volgende week weer.
Hup, NAC.
Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.